Wij willen in onze voorbeden sommige personen in het bijzonder gedenken. We willen bidden voor de jongelui die naar Sauerland zijn en daar een aantal dagen zullen doorbrengen. Ze zijn gisteren gegaan en ze hopen zaterdag weer terug te komen. We willen bidden voor de heer Marcus. Zijn enige zus is overleden. Hij heeft haar naar het graf moeten brengen. We willen voor hem bidden. We willen bidden voor ouderling Kok, die een hormoonbehandeling zal moeten gaan ondergaan. Hij wacht nog op verdere uitslagen van andere onderzoeken. Ook bidden we voor mevrouw Van der Wal, Petra Van der Wal. Ze is in het havenziekenhuis opgenomen en moet daar behandelingen ondergaan. Ze had hoge koorts en moest daarom worden opgenomen. Ook bidden we voor Arjan Boom. Hij ondergaat onderzoeken en hopelijk binnen 1 of 2 weken kunnen ze de behandeling gaan starten. Laten we samen bidden. Heere Heilige God, wij mogen tot u komen op deze bijzondere dag. Vandaag is het Hemelvaartsdag. Vandaag is het de dag waarop wij gedenken en ons geloofsoog richten op dat heilsfeit dat Jezus Christus ten hemel gevaren is en aan de rechterhand zit van zijn hemelse Vader die al het oordeel aan hem heeft overgegeven. Hoe hij alle macht ontvangen heeft in hemel en op aarde en hoe hij alle dingen, in het bijzonder zijn kerk, regeert en over de kerk heerst. Heer, we danken u daarvoor dat de dood van Christus het einde niet was, maar dat hij is opgestaan en dat hij ontvangen heeft die verheerlijking van de Vader. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, zegt uw woord, en een naam gegeven boven alle naam. En in zijn naam zullen alle knieën zich buigen en alle tong zal belijden dat Jezus Heere is. En we bidden u, Heere, dat wij dat nu mogen doen. Niet pas straks als hij wederkomt, niet pas als ons laatste leven voorbij is, maar dat wij nu met geloof en vreugde hem als onze Heere en onze Meester mogen belijden. Open dan uw woord, laten wij mogen zien wat uw woord daarover zegt. Help ons om in de praktijk van het leven dat ook uit te mogen leven en daar inhoud aan te mogen geven in ons bestaan. Heer, we zien op tot u. We bidden of u bij ons bent met uw woord en met uw geest. Dat u ons helpt in het luisteren. Dat u onze gedachten gevangen neemt. En richt op de boodschap die u voor ons heeft. Zegen ook uw dienaar die spreken zal. Geef hem de innerlijke overtuigdheid en de vreugde om uw woord te mogen uitdragen. Heer, we zien naar u op, om uw heilige geest, Heer, u bent ten hemel gevaren om vandaar uw geest uit te storten. En dan bidden wij ook dat die heilige geest die gekomen is van Jezus, de Heere, dat die in ons midden is en in onze harten werkt. En dat wij uw woord zullen verstaan en dat hij ons helpt om in de praktijk van ons leven te doen wat u van ons vraagt en wat uw woord ons noemt. Wij zien op, Heere, zonder uw woord en zonder uw geest kunnen wij niet. Zonder dat zullen wij ook niet veranderen. Maar als u werkt, wie zal het tegenhouden? Wie zal het keren? En zo vragen wij of u met uw woord en met uw geest in ons midden aanwezig bent. Ja, dat u ook op deze dag uw koninkrijk uitbreidt. En dat het woord in deze wereld zijn doorwerking mag hebben. Niet alleen hier in ons midden, maar op alle plaatsen waar uw gemeente samenkomt. En ook daar waar samenkomsten onmogelijk zijn door vervolging, verdrukking of andere oorzaken. Heere, bewaar en vermeerder uw kerk en verstoor de werken van de duivel. We bidden u, Heere, voor de jongeren uit de gemeente die een aantal dagen in Sauerland zijn. We danken u dat we die gelegenheid hebben. We bidden dat het een tijd mag zijn van ontspanning, van ontmoeting, maar ook van bezinning. Ja, zegen het, Heere. We bidden dat er ook goede geestelijke gesprekken mogen zijn. Dat de jongeren mogen weten dat zij bevoorrecht zijn. Dat u hen doet opgroeien in een christelijke gemeente. Maar dat zij ook zelf innerlijk, met overtuiging, die keuze mogen maken om daarbij te horen en Christus te dienen. En we bidden, Heere, dat deze dagen ook daartoe mogen dienen. Zegen al het jeugdwerk in de gemeente, zegen degene die daar leiding aan geven. Heere, geef ze afhankelijkheid, maar ook vertrouwen om dit werk te doen. We bidden ook voor de kinderen en de andere jongeren die niet mee zijn of die nog te jong zijn om daaraan mee te gaan. Heere, zegen ook hen. We bidden voor hen en dat u uit hun midden ook uw gemeente wilt bouwen. En dat u daarin ons de belofte geeft dat u voortgaat van geslacht tot geslacht. We bidden voor de heer Marcus. Hij heeft zijn enige zuster moeten afstaan aan de dood. Een aantal maanden geleden zijn vrouw en nu zijn zuster. Heere, wees hem nabij als hij telkens weer merkt hoe dit leven voorbij gaat en hoe de gebrokenheid en het verdriet niet te vermijden vallen. Wees hem nabij en geef hem, Heere, het uitzicht en het verlangen naar de zaligheid en het eeuwige leven waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek, waar geen dood meer zal zijn en geen tranen. We bidden voor ouderling Kok, die in het ziekenhuis is geweest, die uitslagen heeft gekregen, die een hormoonbehandeling zal moeten gaan ondergaan. Heer, wees hem erbij. Geef hem rust en vertrouwen in deze onzekere periode. En geef hem, Heer, ook dat hij mag weten. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Zegen de behandeling. Geef hem, Heer, een leven en gezondheid. Gedenk hem, zijn vrouw en allen die in liefde en verbondenheid om hen heen staan. We bidden voor mevrouw van der Wal die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En Heer, we bidden dat de behandeling gezegend wordt. Ons leven is kwetsbaar en broos. We zijn daarin zo van u afhankelijk. Heer, we bidden dat u ook haar in psychisch opzicht nabij bent als ze zich depressief voelt, als het zo donker om haar heen is, als dit ook zwaar voor haar is. Gedenk haar, Heer, en we bidden dat ze daarin ook verlichting mag ervaren en dat ze mag weten dat ook nu u bij haar bent. En als misschien het bidden of bijbellezen voor haar moeilijk is, dat ze mag weten dat er een biddende gemeente om haar heen is die voor haar bidt. Heer, hoor ons dan. Geef haar licht, geef haar de vreugde van uw heil. Gedenk ook aan man die haar daarbij is en haar helpt zoveel als hij kan. Heer, geef hem daarvoor ook de kracht en de liefde die nodig is. Ook bidden we voor Arjan Boom. Hij is in het Erasmus ziekenhuis geweest en de artsen zijn zoekende naar middelen om hem te helpen, om hem te behandelen. Heer, wat is het moeilijk om dit te moeten ondergaan? Terwijl anderen van zijn leeftijd jong en krachtig zijn, merkt hij hoe krachteloos hij geworden is. We bidden u, Heere, dat hij mag herstellen en mag genezen. Maar hij weet en wij weten ook dat u uw weg gaat op een wijze die wij niet altijd begrijpen. Geef hem daarin ook geloof en vertrouwen in de wijsheid van uw weg. Die de Heere verwachten zullen de krachten vernieuwen. Laat dat zijn uitzicht mogen zijn, Heere. En dan bidden we dat ook deze moeilijke periode voor hem en voor anderen tot rijke geestelijke zegen mag zijn. Heilige God, zo zien wij tot u op. Wij bidden om uw genade. Ook voor elkaar bidden wij, zoals we hier bij elkaar zijn. Ieder van ons heeft eigen vragen en zorgen. Ieder van ons neemt het leven mee. Laat dan het licht van uw woord over ons bestaan mogen vallen. En wilt u ieder van ons een woord op zijn tijd geven. Zo zien wij op tot u, Heere, beschaam de hoop in onze harten niet. We bidden u dit, in Jezus' naam. Amen. Wij openen het woord van God en laten we dan een gedeelte lezen uit de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 14. Romeinen 14 en we lezen de versen 1 tot en met 12. Romeinen 14 vanaf vers 1, waar het woord van God als volgt tot ons spreekt. Neem degene nu die zwak is in het geloof aan, maar niet tot twistige samensprekingen, tot, zouden wij zeggen, tot discussies. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die daar eet, verachten hem niet, die niet eet, en die niet eet, oordelen hem niet die daar eet, want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij die eens andere huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt aan zijn eigen heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk, en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar voor de Heere. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar voor de Heere. Die daar eet, die eet zulks voor de Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks voor de Heere niet. En hij dankt God. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want het zij dat wij leven voor de Heere. Het zij dat wij sterven voor de Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en wederlevend geworden, opdat hij beide over doden en levenden heersen zou. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God belijden. Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking is het 10e vers, Romeinen 14 vers 10. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Wij schrijven boven de preek, Jezus is Heer. Jezus is Heer. Drie gedachten. We denken ten eerste na over het oordeel van Christus. In de tweede plaats over het oordeel der liefde. En in de derde plaats het oordeel over onszelf. Het gaat in dit gedeelte over het oordelen, beoordelen, veroordelen soms van mensen onderling. En Paulus die noemt daar in dit gedeelte dat Jezus Heer is. Dat schrijven wij boven de preek. Jezus is Heer. Drie gedachten. Ten eerste het oordeel van Christus. Hij is degene die uiteindelijk het oordeel over ons leven zal uitspreken. Wij moeten het oordeel dan ook bij hem laten. Het oordeel van Christus. In de tweede plaats het oordeel der liefde. Hoe gaan we dan in een christelijke gemeente met elkaar om? En ten derde, aan de hand voornamelijk van vers 12, het oordeel over onszelf. Hoe kijken we naar onszelf in het licht van dit gedeelte? Wij zingen uit Psalm 116. Psalm 116, vers 1 en vers 9. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook vers 9, de belijdenis. O Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Wij zingen Psalm 116, vers 1 en vers 9. Gemeente, wij kunnen er soms best wel moeite mee hebben om praktische betekenis te geven aan Hemelvaartsdag. Als we nadenken over Goede Vrijdag of over Pasen, dan kunnen wij de lijnen nog wel trekken naar de betekenis daarvan voor ons geestelijke leven, voor onze levensinvulling. Maar hoe doen we dat nu met Hemelvaartsdag? Dat valt nog niet altijd mee om lijnen te trekken naar ons dagelijkse bestaan en ons af te vragen wat dat nu voor ons betekent. Paulus doet dat echter precies hier in Romeinen 14. Vanuit de gedachte dat Jezus ten hemel gevaren is, dat hij zit aan de rechterhand van zijn Vader, dat hij Heer is, trekt hij een aantal hele concrete en praktische consequenties. Namelijk over de vraag hoe wij omgaan met andere mensen in de gemeente, of hoe wij aankijken tegen andere christelijke gemeenten. Hoe moeten wij anderen beoordelen? Hoe moeten wij met elkaar omgaan? Dus daarom heb ik dit gedeelte voor vanmorgen gekozen als het gedeelte om eens samen over na te denken en te luisteren wat voor praktische betekenis hemelvaart kan hebben voor de manier waarop wij met elkaar omgaan. Met elkaar praten, maar zeker ook hoe wij in ons hart over andere mensen of over andere gemeenten denken. Wel, wat is de situatie? Paulus is nog nooit in Rome geweest op het moment dat hij deze brief aan de gemeente van Rome schrijft. Maar hij heeft wel ongeveer een beeld hoe het er daar aan toe gaat. En wij kunnen ons daar ook wel een beeld van vormen. Stel je voor, zo'n wereldstad, dat was het immers, Rome, vergelijken met Rotterdam hier. Allerlei nationaliteiten, allerlei soorten mensen, allerlei verschil in opleiding, in stand, in rang, in kennis. Er waren rijke mensen, er waren ook slaven en alles ertussenin. En uit die bonte verzameling van mensen is er een christelijke gemeente ontstaan. Binnen die ene christelijke gemeente zijn mensen die een Joodse achtergrond hebben. En er zijn mensen die een heidense achtergrond hebben. Er zijn mensen die opgegroeid zijn bij de Bijbel, Oude Testament. Er waren wellicht mensen die het hele Oude Testament uit hun hoofd kenden. Alle regels en alle bepalingen van vroeger uit zich eigen hadden gemaakt. Die dus heel veel wisten. Er waren ook mensen die nooit bij de Bijbel hadden geleefd. Andere goden hadden gediend. Voor het vaderland weg hadden geleefd. Maar die ook christen geworden waren. Die ook gekomen waren tot geloof in de Heere Jezus Christus. Wat een verschil aan achtergronden. Maar die mensen die komen samen in één en dezelfde gemeente. En die moeten het samen zien te vinden. Nou, sommige dingen zijn voor bepaalde mensen heilig, terwijl andere mensen er totaal de waarde niet van inzien. Er zijn andere punten waar de een makkelijk overheen leeft, maar waar de ander erg aan hecht. Gemeente, wij proeven dan natuurlijk ook wel dat er verschillen zijn bij ons hier in de gemeente. En wij denken misschien ook wel eens van, tjonge, wat een verschillen bij ons. Maar ik kan u één ding vertellen, de gemeente van Rome was beduidend kleiner dan de gemeente van Kralingse Veer. Maar de verschillen in Rome waren wel groter dan die wij nu meemaken. Als we dat bedenken, wat voor verschillen er in die kleine gemeente van Rome waren, dat was niet gering. En dus ontstaan er spanningen, meningsverschillingen, verschillen, misschien wel ruzies. Dat is bijna niet te voorkomen. Bijna al de gemeenten in het Nieuwe Testament hadden daarmee te maken. In heel veel brieven lezen we daarover. Hier noemt Paulus een aantal dingen waar concreet verschil van mening over bestaat. In vers 2 zegt hij, de een gelooft wel dat men alles eten mag. De ander, die zwak is, eet moeskruiden, eet groenten alleen. Sommige mensen waren vegetariër. Die wezen het nuttige van vlees af. Andere mensen zeiden, ja, je mag wel vlees eten. Dus dat was een van de punten waar verschil over was. Een ander punt noemt hij in vers 5. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Dat gaat over de vraag hoe gaan wij om met de Joodse feestdagen. Misschien wel, denken sommige verklaarders, gaat dit over de Sabbat. In ieder geval gaat het over Joodse feestdagen. De een zegt, ik wil ze nog steeds houden. Ik heb dat altijd gedaan. Ik blijf dat doen. En de ander die zegt, dat is voorbij. Dat geldt voor de Joden, maar niet voor de christenen. Verderop in het hoofdstuk komen er nog wel een paar verschillen. Maar we kunnen ons dat wel voorstellen. Dat er spanningen ontstaan. En wat gebeurt er dan? Vers 3 wijst erop, die daar eet, verachte hem niet die niet eet. Er zijn sommige mensen die geen vlees willen eten. Andere mensen zeggen, ja dat mag wel, dat heeft God helemaal niet voor ons verboden. En die kijk je toch een beetje neer op die mensen die het zo strikt nemen. Die zo streng zijn. Die verachten ze. Maar omgekeerd, die mensen die zeggen, vlees eten mag niet. En die anderen doen het wel. Die hebben de neiging om die anderen te veroordelen, zegt vers 3b. Die niet eet, veroordelen hem niet, die wel eet. Die mensen die zijn dus bang voor het hellende vlak. Ja, als je daarmee begint, hè, als je daarmee stopt om die bepalingen vast te houden, als je maar denkt dat alles mag, dan is het einde zoek. En Paulus ziet zich voor de taak geplaatst daarop te reageren. Hoe zal hij dat doen? Gemeente, hij geeft een hele bijzondere, maar ook een hele belangrijke aanwijzing. We vinden dat in vers 4. Wie zijt gij, zegt hij, die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigen heer. Hij maakt de vergelijking. Er is een heer die een aantal knechten of slaven heeft. En wie mag er nu wat over die slaven zeggen? Wie mag ze geboden geven? Wie mag ze verboden geven? Aan wie zijn de slaven nu verantwoording schuldig? Aan elkaar onderling? Nee. Aan een heer. Aan een meester. Niet onderling. En zo is Jezus onze heer. Dat hebben we boven de preek gezet. Jezus is Heer. U denkt misschien, waarom zegt de dominee niet Heere? Wij zeggen toch altijd Heere en niet Heer. Nou, ik doe dat met nadruk. Omdat het hier niet gaat over de eigen naam. De Heere Jezus. Maar de Heer, de Meester. Iemand die krechten onder zich heeft. In het Grieks is dat hetzelfde woord. Dus in de rest van het hoofdstuk, altijd als wij Heere lezen, mogen ook Heer lezen. Hij is de Heer, de Kyrios, de Meester. Hij is degene die het voor het zeggen heeft. Dus die knechten, die mogen elkaar niet beoordelen, die mogen elkaar geen straf geven. Dat doet de Heer. En zo is het in de christelijke gemeente ook. Allen in een christelijke gemeente horen onder hun Heer. Het oordeel is van Christus. En dan trekt Paulus in vers 9 die lijn ook door. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en weder levend geworden, eeuwig leven gekregen, opdat hij over doden en levenden heersen zal. Weer dat woordje, heersen. Jezus is Heer. Dat is nu hemelvaart, gemeente. Waaraan denken wij als het hemelvaart is? Dat Jezus is gestorven, opgestaan, weer levend geworden en alle macht ontvangen heeft in hemel en op aarde. Zo sluit het evangelie van Matthäus af. Hij is gezeten aan de rechterhand van God. Filippenzen 2 zegt het, dat God hem uitermate verhoogd heeft, opdat in de naam van Christus alle knie zich buigen zou en alle tong zou belijden dat hij Heer is. We hebben dat gehoord vanuit onze catechismus, dat door hem de Vader alle dingen regeert. Jezus is Heer, het oordeel aan hem gegeven. En dan de praktische lijn voor ons, gemeente. Wij staan niet onder de heerschappij van een kerkverband. U en jij staat niet onder de heerschappij van een kerkenraad. We staan niet onder de heerschappij van elkaar, maar van Christus. Hij is Heer. Hij zal ons oordelen. Want, 2 Korinther 5 vers 10, wij zullen allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder zou wegdragen hetgeen hij gedaan heeft, hetzij goed of hetzij kwaad. Dus de praktische les is deze, dat wij moeten stoppen met dat oordelen en dat veroordelen en dat wantrouwen richting elkaar. Dat we ermee moeten stoppen om elkaar de maat te nemen en elkaar te verachten. Wat denkt u wel dat je bent? Wat denkt u wel dat u bent? Bent u soms Christus? Mag je op de rechterstoel van Christus gaan zitten en oordelen alsof jij Heer bent? Mogen wij elkaar zo beoordelen? Nee, dat mag niet. Kinderen, stel je voor, hè? Misschien komt dat wel eens een keer voor bij jullie thuis, dat je broertje of je zusje, hè, die kijkt naar wat jij doet en die zegt, ja, jij mag dat niet doen. Stel je voor dat je broertje of zusje zou zeggen, ik geef jou straf, je moet nu naar boven gaan. Dan zeg je, ja, maar jij bent mijn vader niet, je bent mijn moeder niet, jij mag mij geen straf geven. Nee, daar heb je gelijk in. Kinderen mogen elkaar onderling geen straf geven. Dat doet je vader of je moeder. Paulus maakt hier ook die vergelijking. Niet van kinderen ten opzichte van de ouders, maar slaven, dienstknechten ten opzichte van hun heer. Als dat zou gebeuren, hè, dat je broer of je zus jou straf zou geven, dan gaat er wel wat mis. Als mensen in de gemeente elkaar gaan beoordelen, veroordelen, verachten, dan gaat er wel iets grondig mis. Ja, zegt iemand, maar dat hellende vlak, mensen die maar de ruimte nemen, dat kan toch niet zomaar gebeuren, dat is toch gevaarlijk. Paulus zegt daarover in vers 4, tweede helft, of laat ik het hele vers lezen. Wie zijt gij die eens andere huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigen heer. Hij valt onder het gezag van zijn eigen heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. Wij denken misschien, die ander zal vallen als hij dit of dat gaat doen. Nee, zegt Paulus, wees daar niet bang voor. Die heer houdt zijn knechten staande. Die zet hem vast. Die zorgt dat hij niet valt. Dat is wat wij nodig hebben, gemeente. Dat besef dat wij niet de gemeente staande houden. Door maar het zekere voor het onzekere te kiezen. Door maar liever te zwaar te zijn dan te licht. Door liever te veel regels dan te weinig. Op die manier houden wij een christelijke gemeente niet staande. Wie de gemeente staande houdt, is de Heer die zijn knechten vaststelt. God is machtig hen vast te stellen. Dus dat is de eerste praktische les van Hemelvaartsdag. Een waarschuwing tegen oordelen. Een waarschuwing tegen verachting. Een waarschuwing tegen dat wantrouwen dat zo snel en zo makkelijk in onze harten aanwezig kan zijn. Herkent u dat? Herken jij dat? Dat we zo snel, al zeggen we het misschien niet eens, maar klaarstaan met onze mening, onze afwijzing van mensen die het anders doen dan wij, dan ik. Dat oordeel komt toe aan Christus. Eerste gedachte, het oordeel van Christus. We gaan naar de tweede gedachte, het oordeel der liefde. Ja, zegt iemand, maar ja, we moeten toch omgaan met elkaar. En mag je dan nooit kritiek hebben? Mag je dan nooit wat zeggen? Moet je dan alle meningen en opvattingen die er kunnen zijn zomaar accepteren? Mag ik dan nooit een mening of een oordeel over andere mensen hebben? Nou, het zou bijna zo lijken vanuit die eerste gedachte. Omdat Christus dat oordeel heeft, Mogen wij dan geen oordeel meer hebben? Moeten wij maar gewoon ons van elk oordeel over andere mensen onthouden? Nou, toch niet helemaal. Wij moeten wel degelijk een oordeel hebben over andere mensen. En dat noemen wij het oordeel van de liefde. Daar denken we over na in de tweede gedachte. Wat is dat, het oordeel van de liefde? Wel, Paulus die heeft het over twee groepen mensen. We hebben het gezien en hij noemt de ene groep zwak. En de andere groep noemt hij sterk. In vers 1 zegt hij, neem degene nu die zwak is in het geloof aan. Accepteer hem. Zwakken en sterken. Neem nu eens zo iemand die zwak is. Dus dat is iemand die zegt, ik wil geen vlees eten in die situatie. Ik beperk me tot groenten alleen. Vlees, dat komt misschien wel uit de afgoden tempel, dat is daar gebruikt voor de offerdienst. Ik doe het gewoon niet. Nou zouden wij zeggen, wat is hij of zij, wat is die streng, wat is die strikt, wat is die wettisch? Komt ons oordeel. Maar Paulus' oordeel over zo'n persoon is heel anders. Of neem iemand die al die Joodse feestdagen nog steeds wil houden. Iemand zegt, ja maar dat hoeft toch niet, we zijn toch christenen, we hoeven al die feesten nog niet meer te houden. Wat zegt Paulus daarover? Vers 6, die de dag waarneemt, dus de dag, zo'n Joodse feestdag, die neemt hem waar voor de Here. Hij zegt, die persoon die doet dat uit het verlangen om de Heer, Jezus, zijn meester, te dienen. Uit toewijding voor de Heer Jezus Christus. Wat een mildheid, hè? Ziet u dat? Dat Paulus niet zegt van ja, een beetje wettisch aangelegd. Nee, iemand doet dat vanuit het verlangen om de Heer Jezus Christus te dienen. En daarnaast is iemand anders die dag niet houdt. Ook vers 6. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar voor de Heere. Die doet dat ook vanuit het verlangen om de Heere te dienen. Die zegt, ik wil die dag niet meer houden, want ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. Hij zegt niet, nou die mensen die nemen toch wel een beetje de makkelijke weg bij voorkeur. Nee, ze doen dat uit toewijding voor de Heere Jezus Christus. Dus dat is het oordeel dat Paulus over die mensen velt. Hij beoordeelt hen wel degelijk, maar zo liefdevol mogelijk. Het oordeel van de liefde. Onze Dordtse leerregels spreken erover. En ze zeggen in hoofdstuk 3, paragraaf 15, dat iemand die zijn geloof belijdt en zijn leven daarnaar inricht, die zijn wij gehouden te zien, te beschouwen als een ware gelovige. Dat is het oordeel van de liefde. Iemand belijdt zijn geloof, iemand richt zijn leven daarnaar in. Moet ik zo iemand dan, nou ja, zeggen, ik weet het niet, ik heb daar geen mening over. Of moeten we hem wantrouwen? Nee, wij hebben de plicht tot het oordeel van de liefde. Dat wij zo iemand zijn daden, zijn gedachten, zijn levenshouding zo positief mogelijk beoordelen. En Paulus doet dat dan hier ook. In hoofdstuk 14, vers 3 zegt hij over zo iemand die dus dat niet wil eten aan het einde. Want God heeft hem aangenomen. God heeft die persoon aanvaard. En dan zegt hij nog verderop in vers 7. Niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Dat gaat wel ver. Dat hij van al die mensen in Rome, die hij dus nog niet ontmoet heeft, zegt, niemand van ons leeft voor zichzelf. Wij leven allen in toewijding voor de Here. Vers 8. Het zij dat wij leven, wij allemaal. Het zij dat wij sterven, wij zijn van de Here. Ik vind dat een belangrijk punt, gemeente. Ik wil daar nog even wat langer bij stilstaan. Dat oordeel van de liefde. Wij zien in het Nieuwe Testament dat Paulus telkens weer vanuit die beoordeling de mensen aanschrijft. Ik geef zomaar maar drie voorbeelden uit drie verschillende brieven. Romeinen 8, dan gaat Paulus spreken over het bedenken van het vlees. Dan zegt hij, het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees, het zondige verlangen, dat is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God niet en het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Hij is heel duidelijk, heel uitgesproken. Maar dan gaat hij verder en dan zegt hij, maar gij zijt niet in het vlees. Dus aan de ene kant is hij heel, heel duidelijk. Die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar jullie mensen in Rome, zegt hij, voor jullie geldt dat niet. Jullie zijn niet in het vlees. Daar immers de geest van God in jullie woont. Het oordeel van de liefde. 1 Korinthe 6, vers 10 en 11 zien we dat weer. Eerst geeft hij streng en duidelijk weer dat het leven in de zonde tot het verderf leidt. Dwaalt niet, zegt hij, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards. Geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk van God beërven. Vergis u niet, zegt hij. En dan zegt hij er wat achteraan. En dat waart gij, mensen in Korinthe, dat waart gij vroeger, sommigen. Maar nu bent u afgewassen. Maar nu bent u geheiligd. Maar nu bent u gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Dus hij is scherp, maar zegt hij, dat was voor jullie vroeger zo. Nu niet meer. Oordeel van de liefde. Derde voorbeeld uit Hebreeën 10. Als iemand zich onttrekt, mijn ziel, zegt God, heeft in hem geen behagen. En dan komt er achteraan, wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar wij zijn mensen die geloven tot behoud van onze ziel. Oordeel van de liefde. En hier in dit hoofdstuk zien wij dat ook nadrukkelijk aanwezig. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van de Heere. Wij leven voor Hem. Wij zijn zijn eigendom. Wij allemaal. Niemand van ons. Vers 7 en vers 8. Of wij nu leven, dan leven wij in toewijding aan Christus. En als wij sterven, zegt Paulus, dan houdt onze toewijding niet op. Maar mogen wij overgaan naar een nieuwe vorm van toewijding en aanbidding in de eeuwigheid. Of wij nu leven of dat wij sterven. Wij zijn altijd toegewijd aan de Heer Jezus Christus. Nou gemeente, dan weer een keer die vraag, hè. Mag je dan nog iemand verachten? Mag je dan nog iemand veroordelen? Wat oordeelt gij, zegt vers 10, uw broeder? Of wat veracht gij uw broeder? Als je daarover nadenkt, zou je dat nog willen? Als er iemand is die uiteraard met gebrek, met tekort, maar als er iemand is die het innerlijke verlangen heeft om voor de Heer Jezus te leven en daarom dingen wel of niet doet. En dan kom ik eraan. En dan zou ik mijn oordeel hebben. En zeggen, ja, maar dit doe je niet goed. En dat moet zo. Dat kan toch niet? Dat mag toch niet? Nee, dan past het oordeel van de liefde. Die persoon doet de dingen anders dan dat ik het doe. Hij doet dingen wel die ik nooit zou willen doen. Of hij doet dingen niet waarvan ik denk dat het wel mag. Maar hij doet dat uit toewijding voor de Heer, voor zijn meester, voor Christus. Dat is de vraag ook dan, gemeente, die wij moeten stellen, hè, in de christelijke gemeente. Als er iemand is die dingen anders doet dan ik, dan u, dan jij. Stel nu eerst eens die vraag, waarom doet die ander dat anders? Leeft die ander vanuit toewijding aan de Heer Jezus Christus? En doet hij het daarom wel of doet hij het daarom niet? Als dat zo is, dan moeten wij daar genoegen mee nemen. Dan is dat wat bepalend is. Die ander die doet het uit toewijding voor de Heer Jezus. En dan kan het zijn dat hij ernaast zit. De zwakke mensen in Rome zaten er ook naast. Maar toch, ik word mild in mijn mening, ik word mild in mijn oordeel, want die ander doet het voor de Heer Jezus Christus. We zien daarmee trouwens ook, gemeente, hoeveel onheilig vuur er dan is. Toch? Hoe vaak zijn we niet bezig om dingen te beoordelen, veroordelen, of te strijden voor dit punt of dat punt. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen voor veranderingen zijn in de gemeente of tegen veranderingen in de gemeente zijn en het daarbij laten. Of mensen zijn er die vechten voor de zuivere leer. Maar dat is niet de slotvraag. De belangrijkste vraag moet deze zijn: komt dat voort uit een toewijding aan de Heer Jezus Christus? Als dat zo is, ja, dan is het belangrijk. Maar als dat er nu niet is en het alleen maar een strijd is voor uiteindelijk je eigen gelijk, dan kan het nog zo rechtzinnig lijken. Maar dit is het punt: komt het voort uit toewijding voor de Heer Jezus? Uit het besef dat Hij onze, mijn Heer is, aan wie ik als een knecht, als een slaaf, alle toewijding verschuldigd ben. Het oordeel der liefde, onze tweede gedachte. We gaan naar de derde gedachte, het oordeel over onszelf. Laten we daarmee gaan afronden, gemeente. We lezen vers 12. Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Ja, het is vandaag Hemelvaartsdag. Vandaag gedenken wij dat Jezus Heer is. Dat Hij oordelen zal. God heeft het oordeel in zijn handen gelegd. Jezus is Heer. Ieder van ons zal aan Hem rekenschap geven. Ja, waarom doe ik de dingen eigenlijk waarom ik ze doe? Waarom ben ik hiervoor en waarom ben ik daar tegen? Wat vinden de andere mensen daarvan? Nee, wat vindt de Heer Jezus daarvan? Hoe zal Hij oordelen als ik voor Hem rekenschap moet geven? Ben ik nu werkelijk wel zo toegewijd aan de Heer, aan de Meester? Leef ik inderdaad niet meer voor mijzelf, maar voor Hem? Klopt dat eigenlijk wel voor u, voor jou, voor mij, wat Paulus zegt in vers 7? Niemand van ons leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Paulus wil dat best van u, van jou, van mij geloven, in het oordeel der liefde. Maar u, jij en ik, wij weten of het ook echt waar is voor mijzelf. Leef ik niet meer voor mijzelf? Leef ik voor Christus? Daarom word ik beoordeeld. Jezus zal ons oordelen. Is dat waar wat vers 8 zegt? Het zij dat wij leven voor de Heere. Het zij dat wij sterven, we sterven voor de Heere. Mijn leven is in zijn hand. Mijn sterfdatum is ook in zijn hand. Dat beslis ik niet, dat beslist Jezus. Uiteraard, gemeente, moest ik denken in de voorbereiding aan afgelopen zondag. Aan dominee Habila. Kinderen, jullie weten het nog wel, hè? Toen die mensen bij zijn huis kwamen, toen vroegen ze aan hem: bent u bereid om te sterven? Are you ready to die? Yes, I am ready. Ja, ik ben bereid. Of wij nu leven of dat wij sterven. Jezus, onze Heer, bepaalt dat moment. Kunnen wij sterven? Of vechten wij dan met opstand in ons hart, omdat wij willen beslissen wanneer wij leven en hoe wij leven. Wanneer wij sterven en hoe wij sterven. Het oordeel over onszelf. Vandaag is het Hemelvaartsdag. Deze vragen zal Jezus ons stellen. Gemeente, als je daarover nadenkt, hè, dat Jezus mij zal oordelen, dan is het gauw klaar om een ander te veroordelen, toch? of een ander te minachten, want dan hebben we de handen vol aan onszelf. Laten we dat afspreken. Voordat wij een ander in de christelijke gemeente veroordelen of verachten, plaatsen wij onszelf eerst voor de troon van Christus en denken we na over de vragen die Hij mij zal stellen. Over mijn toewijding. Of ik voor Hem leef. Of ik toegewijd ben. Of Hij mijn Heer is. Het oordeel over onszelf. Maar gemeente, er zit ook een bemoediging in deze woorden. Al er geloof mag zijn in uw, in jouw hart. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dan is Hij je Heer. Dan is Hij je meester. Nu en ook straks als je sterft. En dan mag het waar zijn voor u, voor jou. Wat er staat in vers 4. Hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. Dan zul je niet wankelen. Dan zul je niet vallen. Ook als al mijn krachten mij verlaten. Ook als de dood zou komen. Jezus houdt mij vast. Jezus houdt mij staande. Jezus houdt mij overeind. Want ik ben zijn eigendom. Ik ben zijn knecht. Ik ben zijn slaaf. En dan zegt onze catechismus, dat is mijn enige troost. In leven en in sterven. Naar ziel en lichaam beide. Dat ik niet meer van mijzelf ben, maar dat ik gekocht ben. Dat ik zijn eigendom geworden ben. Wat een bemoediging. Dat wij zo onszelf ook mogen beoordelen door het geloof. Nou, dat is de aansporing, gemeente. Laten we dat elkaar meegeven op deze Hemelvaartsdag. Als Jezus onze Heer is, als Hij onze Koning is, laten we dan toegewijd voor Hem leven. Vandaag en morgen, de rest van ons leven en ook als we sterven gaan. Dan houdt onze toewijding niet op. Dan gaan wij over naar een nieuwe, naar een diepere, naar een zaliger vorm van toewijding. Laten we uitzien elke dag weer naar de komst van de Heere Jezus Christus. Want dan, als Jezus terugkomt, als Heer, als rechter, als degene die alle macht heeft in hemel en op aarde, dan zullen wij zien dat wij niet te vergeefs in Hem geloofd hebben. Dan zullen wij zien dat wij niet te vergeefs aan Hem zijn toegewijd geweest. En daarom troost ons de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. Want daardoor kan ik in alle verdriet en vervolging met een opgericht hoofd Hem uit de hemel verwachten. Diezelfde die zich tevoren, vroeger, voor mij in het gericht van God gesteld heeft. En al de vloek van mij weggenomen heeft. Ik zal Hem als een rechter uit de hemel verwachten. Die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Want Hij is Heer. Die macht heeft Hij. Maar Hij zal mij en alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen. Dat geloven wij. En dat belijden wij op deze Hemelvaartsdag. Want Jezus is Heer. Amen. Wij zingen uit Psalm 133, de versen 1 en 3. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Vers 1 en 3 uit Psalm 133. Laten wij danken en bidden. Wij danken u dat u, o Heere Jezus Christus, het oordeel ontvangen hebt en dat het oordeel in uw handen rechtvaardig is. We danken u, Heere, dat wij de rechter niet hoeven te vrezen als wij hem als onze redder mogen kennen. We danken u dat u als Heer bij machten bent ons staande te houden, zodat wij niet wankelen en vallen. En wij bidden dat die liefde die uw hart vervulde, ook onze harten mag vervullen jegens elkaar. Verdrijf het wantrouwen, het oordeel, de verachting uit onze harten. En geef in plaats daarvan die vrucht van de geest, de liefde en de mildheid. En om in de ander de toewijding aan Christus te mogen zien. Heere, vul ook al onze harten met die toewijding aan u. Als wij mogen weten door het ware geloof wat u voor ons gedaan hebt. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God met uw hart en met uw ziel. Die van God zijn, die van Christus zijn. Heere, we bidden u dat u ons daarvoor geeft wat wij nodig hebben. Heb dank voor uw woord dat tot ons kwam. Geef dat het meegaat in onze gedachten, maar ook in de praktijk van ons leven. Geef ons een gezegende hemelvaartsdag. Breng ons zondag weer samen onder uw woord. We bidden en danken u dit. In Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 2. En daarvan het 7e vers. Psalm 2 en daarvan het laatste vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Psalm 2 vers 7. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.